Dit is de zondagochtenddienst van 27 september 2020. De boodschap wordt gebracht door Jan Fluit.
Goedemorgen. Fijn om jullie weer te zien. Dit voorjaar is niet doorgegaan. Maar nu toch weer in jullie midden. Ik voel me welkom, zoals gewoonlijk. Richting jou, Frida. Hartelijk groeten ook aan Jaap. Fijn om de goede berichten te horen en heel veel zegen de komende tijd. Ik wil het met jullie gaan hebben over Jona. Bijzonder verhaal. Ja, het zal je gebeuren. Het zal je gebeuren. Dat je profeet bent. En dan krijg je een opdracht. Waarvan je denkt. Ja. Maar dat was de bedoeling niet. Ik wil wel profeet zijn. En God vertegenwoordigen. En fijne dingen vertellen aan fijne mensen. Maar niet naar Nineveh. Niet naar Nineveh. Echt niet. Want Nineveh, dat was vijandig gebied, dat was een vijandige stad. Dat was de plek waar koningen vandaan kwamen. En die zeiden van, ach, wat willen jullie toch met je godje? Wie denken jullie dat je zijn? Het vertegenwoordigde Babel, het vertegenwoordigde verwarring. Negativiteit. Babel, ik meen altijd dat het betekende verwarring, maar het betekent letterlijk verwarring door vermenging. Dingen door elkaar, goed en kwaad. En dan moet je daarheen. En je kan denken, die Jona, wat een rare man. Ben je profeet, krijg je een opdracht van God en dan ga je niet een beetje anders, maar je gaat helemaal de andere kant op. Wat voor visie heb je dan? Maar als je dat even tegen dat licht houdt, als iemand je vijand is, want sommige namen die zijn synoniem aan het kwaad, hè? Als je denkt aan Hitler en aan Auschwitz. Dingen die ver van je afstaan, maar je zoveel van gehoord hebt. Afschuwelijk. Nou, misschien wat dichterbij. Van wel goed willen zijn. Maar wat moet je met al die moslims aan? Wat moet je met fariseeën, met huichelaars? Goede dingen vertellen aan goede mensen, dat is heel erg mooi. Maar sommige dingen, of je buren, of die collega zich waardeloos gedraagt. En dan daarheen moeten. Nou, want dan, hij verstaat God wel, maar hij begrijpt het niet. Ik doe niet mee. En hij gaat exact de andere kant op. Hij heeft zo zijn eigen ideeën over wat een profeet zou moeten zijn. Dat is ook van alle tijden trouwens hoor. Dat je eigenlijk wel weet hoe een profeet zou moeten denken. Ten tijde van Jezus zeggen ze, als het een beetje een profeet was, dan wist hij wel dat Zacchaeus niet deugde. Dus dat is gewoon een boef. Zit er een beetje mooi schijnheilig in een boom? Wil Jezus zien? Nou, zouden willen dat hij ons gezien had. Hij laat het er toch bij zitten. Dus een beetje profeet, daar dachten ze van. Een profeet heeft door hoe giga slecht iemand is. En die moet je daarop afrekenen. Maar een profeet, dat is niet degene die vooral moet benadrukken hoe slecht de ander is. maar die een weg opent naar God. Wat mij opviel, ik zal even kijken. De naam, of Jona, dat is een zoon van Amittai. En dat betekent mijn waarheid. Dat trof me. Hij is een zoon van mijn waarheid. En als je een zoon bent van mijn waarheid, ik heb het altijd zo gezien, ik heb het altijd zo gehoord, ik heb het altijd zo beleefd, ik heb het altijd zo gehandeld. Dus mijn waarheid, en daar hou ik me aan, keurig, ik ben een keurige profeet, ik hou me eraan en ik stap daar niet uit. Het is zo gaaf dat je zoon mag worden van zijn waarheid. Dat heet de wedergeboorte. Dat hij opnieuw geboren wordt, anders gaat denken dan je tot nu toe gedacht hebt. En wat jouw waarheden en je gewoontes en je regels zijn. Keurig, want je kan een keurige christen zijn. Die allemaal precies weet hoe het in de Bijbel staat. Maar wat voor profeet ben ik? Maar als je het nou niet ziet, zoals Jona. Nou, hoe zit het dan met onze God? Die dan uitgerekend Jona wel op pad stuurt. Is dat een blinde gok? Nou, wie weet pakt het nou wel goed uit ook. Want Jona die gaat de verkeerde kant op. Zo ver mogelijk bij God vandaan, zo ver mogelijk bij die gedachte vandaan, dat hij dat zou moeten doen. En als je daar zo ver mogelijk vandaan gaat, dan ben je in elk geval ook zo ver mogelijk van dat Nineveh. Nou, misschien vraagt God dan wel een ander. Maar ik niet. Wat me dan verbaasde, dat er staat dat Jona, in hoofdstuk 1 vers 5, dat Jona ligt te slapen. En ik heb ook wel vol overtuiging verteld dat het zo gaaf is als je de rust van God ervaart. Dan kan het stormen wat het wil. Jezus die ligt te slapen te midden van de storm. Petrus ligt te slapen in de gevangenis. Terwijl hij met de dood bedreigd wordt. Dus Jona. Maar de Naderse vertaling, dat vind ik wel bijzonder. Die zegt niet Jona lag te slapen. Maar Jona lag als verdoofd. Als verdoofd. Jona was onder invloed van. Onder invloed van verkeerde gedachten, van verkeerde aannames, van een verkeerd godsbeeld. En hij beperkte God eigenlijk ook. Want in dat beeld van hem, nou, hij moest wat doen. Wat niet paste, wat niet bij hem paste. En verderop ga je ook iets zien van het beeld wat hij van God heeft. En dat is verbazend genoeg. Maar ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Hij is op zee. We kennen het verhaal. Het wordt ruig weer en steeds erger en steeds erger. En ze denken, ja, we vergaan met elkaar. Het is mis, wat is hier aan de hand? Ze gaan het lot werpen en dan komen ze bij Jona terecht. Ze zeggen, wie ben je? En dan zegt hij, ik ben een Hebreër. Ze wisten trouwens dat hij voor God op de vlucht was. Dat had hij hen verteld. Ik ben een Hebreër en er staat alweer in de Naderse vertaling een oversteker. Ik ben een oversteker. Ik ben iemand die oversteekt. Dat is prima. Maar dan hangt het vanaf hoe je oversteekt. Steek jij over naar datgene wat God zegt? Of als God wat zegt, dan steek ik over waar ik geen verantwoordelijkheid voor wil nemen. Ik ben oversteker. En die zeelieden, eigenlijk wel heel mooi hoor, die wil hem sparen. En hij zegt zelf, nou, gooi mij maar overboord. Het is door mijn schuld dat gekomen is. En die zee, die schreeuwt om een offer. Want die zeggen, nou, Jona heeft zichzelf in een gevaarlijke situatie gebracht. En nu gaat hij eraan ook. Stel je voor, dat hij ontkomt. Dat hij niet sterft. Wie weet wat voor gevolgen. Want laten we wel zijn. We kennen het eind van het verhaal van Jona, denk ik, allemaal. Het is nogal zijn opdracht die Jona gekregen heeft. En eigenlijk, eerlijk gezegd, ben ik stikjaloers op wat Jona teweeg gebracht heeft. Een hele stad. Een stad van 3 dagreizen staat er. En toen dacht ik van, nou ja, dat zal wel overdreven zijn. Dat heb ik nagezocht. Maar ik las, dat is later ook vastgesteld, dat het een omtrek had van 96 kilometer en een doorsnee van 32 kilometer. Het kenmerk van die stad was dat er heel veel landerijen ook binnen het stadsgebeuren waren. Dus dan krijg je ook die grote omvang. Maar een enorm grote stad. En wat heeft zijn prediking wat teweeg gebracht? Dat is toch fantastisch? Je zal zo'n opdracht krijgen. Dat is schitterend. Als je dat nou met één pakt en ziet. Dan denk, nou. Heer, mag ik vandaag weg? En dan ga ik daar een boodschap brengen. Die de mensen zo raakt. Als je toch goed kijkt. Als je toch een goed beeld hebt. Als je niet meer beperkt over God denkt. Daar las ik laatst wat leuks over, even tussendoor. We hebben zo'n boekje thuis in het Drents. Met allemaal uitspraken van kinderen. En ik zal het even navertellen. Niet op zijn Drents, want dat begrijpen jullie vast niet. Er is een moeder die leest wat voor en die vertelt wat over God, over Jezus, over geloof. En dat en God doet alles voor je. En toen zegt de jochie van, nou, mag ik hem alles vragen? Nou, zegt moeder, ja, maar je moet het niet overdrijven. Je moet niet te hebberig worden. Maar als je straks in je bed ligt, dan ga God maar je vragen stellen. Eenvoudig. Volgende morgen komt ventje beneden en die zegt, mama, jij liegt. Je liegt. Het is niet waar. Hij zegt, wat lieg ik? Ik heb God vannacht 3 keer om een glas water gevraagd. Nou, als dat al te veel gevraagd is, dan weet ik het ook niet meer. Ja, hoe kijk je? Hè? Maar Job, even terug. Als je bij Job kijkt hoe dat gaat. En hij zegt van, ik weet eigenlijk dat er een offer gevraagd wordt. Dat er iemand is die zegt, voordat jij misschien toch die dingen gaat doen. Voordat je de verandering van Nineveh teweeg brengt. Werk ik met jou af. Je gaat eraan. Nou, dan komt het bekende verhaal. In zee geworpen worden, opgeslokt worden, moeite door een vis. En uitgerekend dat haalt Jezus aan als het belangrijkste teken. Dat is toch bijzonder? Je zou ook allerlei andere dingen kunnen bedenken, toch? Want Jezus zegt later, want zoals Jona in de vis zat, zo de zoon des mensen 3 dagen in hart van de aarde. En wat ik altijd heel bijzonder vind, als je aan het rekenen slaat, dat 3 dagen en 3 nachten, op een gegeven moment denk ik, dat klopt helemaal niet. Vrijdagavond en de volle zaterdag en de zondagochtend. Hoezo 3 dagen en 3 nachten? Maar als je de hele periode kijkt van gevangenneming en kruisiging en in de graf en opstanding, heeft precies 3 dagen en 3 nachten. Het hart der aarde, dat is in het centrum van de duisternis. Jij zal dood. Je gaat eraan. Want jij gaat het. Jij wil het verschil betekenen tussen dood en leven. Maar wacht even. Ik ben toevallig de deskundige op gebied van dood. Dus ik maak hier de dienst uit. En ik weet nog heel lang geleden dat broeder Van der Brink een keer sprak over Jona. En die zei, op een gegeven moment moet die vis Jona uitspugen. Hij zegt, want als er iets levends in je maag zit, dat hou je niet. De dood kon Jezus niet houden. Die kon hem niet vasthouden. Het was onbestaanbaar, de levende. En het mooie is, als Jona gaat getuigen van wie God is. Hoofdstuk 2 vers 7. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heer. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie niet de afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb zal ik nakomen. Het heil is van de Heer. Die kentering. En die ene zin, die vind ik zo waar en zo belangrijk, ook voor mezelf. In hoofdstuk 2 vers 8. In een andere vertaling staat, zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs die hun goede tieren is. Als ik wat af van God gaat, af God, als ik dat ga dienen, ga gehoorzamen daarachteraan, dan geef ik hem prijs. De goede tieren. En Job zegt, ik heb een gelofte gedaan, ik heb een belofte gedaan en dat ga ik nu invullen. Nou, dan zou je kunnen zeggen, klaar en ze leven nog lang en gelukkig. Want Job op het droge en dan komt God. En dat treft me elke keer in tal van verhalen, hoe God dan met mensen omgaat die de plank behoorlijk misslaan. Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot Jona. En dan zou je, als je het verhaal niet kende, denken van, nou, hoepel op, ga naar huis. En je bent een profeet van niks. Ik heb niks aan jou. Ik ga de verkeerde kant op. Nou, je mag blij zijn dat je gered bent. Ik zoek wel iemand die me wat beter verstaat en beter met de dingen omgaat. Zeg God niet. En precies dezelfde boodschap als de eerste keer. Predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Dan gaat hij spreken. En daar, ja, daar heb ik wel een beetje zo mijn gedachten over. Hij zegt, 40 dagen, dan wordt Nineveh omgekeerd. Als dat de enige boodschap is, dan denk ik, daar hoef je er ook niet heen te gaan. Als dat toch gebeurt, als de zaak toch verwoest wordt, waarom moet je er eerst nog een boodschap voor brengen? Wat gebeurt hier? Ik heb ook gedacht, en daar leg ik maar gewoon in jullie midden, ik geloof dat een profeet zichzelf ook meeneemt. Hij is bedoeld om de woorden Gods te spreken, maar als ik hier en daar in mijn gedachten al kronkel zet, dan zullen die ook wel verwerkt zitten in de soort boodschap die ik breng. Het gaat over 40 dagen. En dat is in de Bijbel een proces van verzoeking, maar ook van uitkomst daarna. 40 jaar trekt Mozes met God op in de woestijn. En dat mondt uit in een man die het zachtmoedigste van alle mensen is. En die dat volk gaat bevrijden. Terwijl hij het zelf eigenlijk niet kan geloven. Alweer een profeet die het niet helemaal helder heeft. En ook niet echt eens is met God. Jezus, verzoeking in de woestijn, 40 dagen. Dat leidt ertoe, het is verzoeking. Maar die tegenstander komt iemand tegen, dat hij met bebloede kop zich moet terugtrekken tot een gelegene tijd. Want die heeft er zo van langs gehad. Door iemand die de waarheid Gods over zichzelf hoog houdt. Maar God wijst Jona niet af. Want dat zou je kunnen doen, hè? Jona, ach, die Jona. Nou, dat kunnen ook wij. Het zal je gebeuren. Mensen, nou, die zien het niet goed. Die hebben het niet goed door. Denken niet geestelijk. Dat is soms waar. Maar als iemand niet ziet wat ik zie. Als ik me daar boven ga verheffen. Dan ben ik geen volgeling van Jezus. Want dan ben ik niet gekomen. Om te dienen, maar om het te laten dienen. En bij Jezus is het precies omgekeerd. Wat wil ik? Wat wil ik? Wat verlang ik? En daarom geloof ik ook dat Jona er mocht zijn voor Nineveh. En dat Nineveh er mocht zijn voor Jona. Er waren twee die wat mochten leren. Hij gaat de stad in. En hij gaat in elk geval voor een gedeelte vertellen dat ze niet goed zitten en dat het de andere kant op moet. Hij verkondigt bekering. Maar dat op zijn kop zetten, nou, dat is wel gebeurd. Maar ik wil eerlijk is eerlijk ook graag dingen op zijn kop zetten. Sommige dingen zijn zo gewoon en zo vanzelfsprekend. Dat doet iedereen, zo denkt iedereen. Nou, het is heerlijk om dat wakker te schudden. En dat iemand omgekeerd wordt, bekeerd wordt. God leert kennen. Echt leert kennen. Dat is een fantastisch proces. En daaraan meewerken. Nou, is uit de kunst. Om dat te doen. En wat een prediking. En wat komt het aan? De koning. Ook al is zo'n treffend iets. De koning, die legt zijn statiegewaad af. Ah, je status. Datgene wat je bent. En waardoor je belangrijk bent. En waardoor je gezien bent. En waardoor je beter bent. Hij legt dat af. En ze geloven God. Het leidt tot vasten. En met vasten vind ik altijd dat het misschien het allermooiste beschreven is. In Jesaja, waarin God zegt, het vasten waar ik voor kies, dat is niet van, oh jongens, wat is dat erg en verschrikkelijk en treurig. Het wordt allemaal niks. Hij zegt, daar heb ik niks mee. Het vasten wat ik verkies, zegt God, dat is dat je boeien van goddeloosheid losmaakt. En elk juk verbreekt. Daar kies ik voor. Dat mensen loskomen. Vanuit een ninevitisch bestaan. Vanuit verkeerde afkomst. Verkeerde keuzes. Verkeerde goden. Verkeerde handel en wandel. Van, maar weet je wel dat? Als je iets goeds wil doen. Maar het is echt erg. Ja, sommige dingen zijn afschuwelijk. Die gebeurd zijn en die nog gebeuren. Maar ik kan aan de kant van de afschuw blijven zitten. En ik kan ook de kant kiezen van Jezus, waarvan staat, Jezus ontzette zich dat er niemand was die tussen beiden trad. Die zei, ik laat het niet langer zoals het is. Hij spreekt en dan bekeren ze zich en dan komt het ook nog, wie weet zal God zich omkeren. Dan geloof ik maar niet. Dat God zich gaat bekeren. Ik vind het zo mooi dat ik God nooit hoef te bewegen tot andere gedachten. Mijn best doen dat hij misschien daardoor nog een keer van me gaat houden. Hij denkt wel goed. Daar kan ik me gewoon in meebewegen. Maar en God berouw. Nee, laat me zitten. God vindt het zo fantastisch als mensen hem echt leren kennen. En dat gebeurt. En dan gaat bij Jona de vlag uit. Ik heb een prediking gebracht en ze bekeren zich allemaal. Nou, echt niet hoor. Nee. Er was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. Hij ontstak in woede. Hoofdstuk 4, vers 1. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want Ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid die berouw heeft over het kwaad. Dat zegt hij als verwijt. Weet je wat het probleem met u is, God? U bent barmhartig. En nog genadig ook een keer. Nou, dat wist ik wel en daar doe ik niet aan mee. Want genadig en barmhartig is prima, maar niet voor Nineveh. Niet voor die buren. Niet voor mensen met een bepaalde kleur, een bepaalde afkomst. Niet, nee. Niet voor de asociale. God, zie onze staan. Maar voor die anderen, barmhartigheid, dan moet er niks van hebben. Vreselijk. Nou zegt, neem mijn leven maar weg. Ook zoiets vreemds. Laat me maar sterven. Elia had dat ook. Op een gegeven moment van, ik ben niet meer dan mijn vader, laat me maar sterven. Waarom die dood toch onmiddellijk? Want dat gaat als een soort rode draad door dit verhaal. Eerst gaat hij door de golven bijna, nu vanwege zijn gedachten, laat me zitten, wat heeft het ook allemaal voor zin? Wat heb ik aan profeet zijn als het niet gaat zoals ik gedacht had? Dus hij heeft al gezien dat God barmhartig is. En dan krijg je iets heel geks. Dan gaat hij aan de rand van de stad zitten. En dan gaat hij zitten wachten. Ik wil toch eens kijken. Want wie weet breekt de hel straks nog wel los. Dat is wachten. Maar het was warm. Toen heeft hij een hutje gebouwd. Want ja, die zon heet. En toen gebeurde er iets heel moois. Dat spreekt mij wel aan. Ik heb er 3 van in mijn tuin staan, wonderbomen. En die groeien echt hard, maar niet zo hard als hier. Ze doen er wat langer over, maar ze zijn prachtig. Er groeit een wonderboom. Nou, mooier kan je niet hebben. Daar al die gedachten over, ik wil sterven, dat was wel over. Want hij zat wel lekker. En ik kon nu in alle rust wachten tot die waardeloze Ninevieten er allemaal aan gingen. Want hij had tenslotte een krachtige boodschap gebracht, 40 dagen. Dus het zou toch wel gebeuren. Maar wat nou zo vervelend is, dat boompje gaat dood. Dat is nou toch wel heel erg. Verschrikkelijk. Zo kwaad over. Want God zegt eerst, die heb ik nog even vergeten. Als hij de eerste keer zo boos is, dan zegt God, niet meer dan dit ben jij terecht woedend. Dat is de enige vraag. Je zou kunnen zeggen, nou Jona, kom op. Jongen, net gered en wie denk je wel dat je bent? En die hij zegt, is het terecht dat je kwaad bent? Dat vind ik zo mooi. Zo'n open vraag. Is het terecht? Ook voor onszelf is het terecht dat ik boos ben om dit en de weg kwijt ben om dat. Is dat terecht dat ik dit doe? En dan vervolgens, het is eigenlijk ook zo zielig. Als je boompje is dood, dan zegt God opnieuw, ben je nou terecht kwaad? Ben je terecht kwaad om die boom? Ja, zegt hij, terecht. Dat is nou eens terecht. Ten dode toe. Hoe kun je het voor bijster zijn? Mijn boompje, och, het gaat lekker. Het zit allemaal mee en mensen zijn aardig tegen me. Ik heb de zaken goed op een rit. En de economie trekt weer aan. En was het allemaal prachtig als dat wegvalt. En dan eigenlijk helemaal niks. Niks weg. En dan zegt God van luister Job. Hij zegt, jij maakt je zo druk over jouw boompje. Of jouw stukje heil. Over jouw gezegend zijn. Je maakt je zo druk over. Maar als je dat nou zo belangrijk... Zou ik dan een stad niet sparen waar volgens mij 180.000 kleine kinderen zitten, die nog geen weet hebben van hoe dingen zitten? Zou ik dat niet sparen? Volkomen onschuldige mensen, zou ik dat niet sparen? Het heeft een open end. En ergens vind ik dat heel mooi. Want dat dan mag je daarmee aan de slag. Mocht Jona daarmee aan de slag. Met dat denken. Ben je terecht kwaad en hoe zit het? Gaat je barmhartigheid niet verder dan het wonderboompje? Hoe prachtig is het niet dat er zoveel gered wordt? Dat mensen toekomen aan onschuld, dat een schuld vergeven wordt. Dat ze weer puur mogen worden. Dat het spreken van God zo overkomt, dat is toch fantastisch. Nou, daar wil ik mee afsluiten. Met niet heen en weer geslingerd door allerlei emoties, maar wat een recht hebben wij om profetisch te spreken, zelfs over Nineveh wat je meemaakt. Over dat wat verloren dreigt te gaan en dat je medewerker wordt, dat mensen weer onschuldig worden. Puur en zuiver. En over die onschuld heb ik een gedicht over gemaakt. En pak het maar heel persoonlijk. Daar ben je dan. Pure onschuld. Prachtig gekleed. Zuivere onschuld. Helemaal gereed. Klaar om het leven te verklaren. Het wezen van de schepper te openbaren. Gewekt door de warmte, gegroeid door het licht, ontvouwt zich heel prachtig jouw ware gezicht. Jij, wit als de onschuld, jij, zuiver en rein, hebt de gave gekregen om beeld van hem te zijn. Hij, maker van leven, hij heeft je geheeld. Jij bent zijn trots, gemaakt naar zijn beeld. Amen. En dan kan lied 177 gespeeld worden, als ik goed begrepen heb.
Jan, bedankt. En ik dacht, heer, bedankt door Jan heen. Hè. Die laatste twee zinnen. U die met heerlijkheid, macht en majesteit, aard en hemel, eens herschapen, allen vervult. Dat is nog eens omkering. Hè. Ik dacht toen u iets zei, en volgens mij heb je het ook gezegd, Nineveh is wel degelijk omgekeerd. Maar op een heel andere manier dan Jona in zijn hoofd had. Hè, die mensen gingen niet onderuit, maar dat kwade ging eruit. En dat was een redding, dat is ook uw en mijn redding. Hè, het kwade eruit in uw leven. Dus keer u om, ja, want je haalde één zin aan het Jona 2. Hè, dat Jona een positief belijdenis had over God. En dat was de omkeer. Blijf dat doen. Blijf het goede beleiden van God. En dat komt goed met u. Bedankt Jan, dat heeft mij weer aan denken gezet. Want ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. En ik dacht, barmhartigheid roemt tegen het oordeel. En er valt nog een hoop te leren. Bedankt. Hopelijk zeg ik dat ook namens u. Ik mag de dienst afsluiten. Even een paar dingen voor de mensen die ietsje later binnenkwamen en nog niet de plaatjes hadden gezien aan het begin. Als ik helemaal klaar ben, mag je er nog een keer opzetten, Jan. Wat gaan we doen van de week als gemeente en activiteiten? Dinsdagochtend om 10 uur is er weer open ochtend. Woensdagavond om 8 uur is er hier Bijbelstudie Bidstond. Aanstaande vrijdag voor de ouders van tieners, of als u zegt, ik heb contact met ze. Er is hier om 7 uur in de Adventkerk tieners. Zeg ik het goed, Willem? Ja. En aanstaande zondag, graag uw gebed daarvoor en ook zondag ter plekke, is er weer Kids Club. Dus neem ze mee, die kinderen of kleinkinderen. Plek genoeg, toch? Voor iedereen plek. Nou, ik kijk naar u. U behoort niet meer tot die kids. Dus als u hier zondag zit, wat gaat u dan meemaken? Dan zult u Marijke en mij hier weer op het podium zien. Ik mag hier volgende week, zoals wij dat noemen, het woord brengen. Marijke doet de voordienst. Nou weet ik al waar ik het over ga hebben. En ik dacht, zal ik het wel of niet zeggen? Ik zet u even aan het denken, dus ik ga het onderwerp vertellen. En de rest ga ik lekker niet vertellen en ben benieuwd wat u denkt. Ik ga het namelijk volgende week hebben over bron- en contactonderzoek. En dan moet u maar eens heel goed nadenken over uw contacten en uw bronnen. Ik heb dat al een beetje gedaan, gevraagd, heer, help me even met de rest. Ga van de week goed komen. U gaat het meemaken volgende week. Ja, dus ik hoop dat ik u een positief zin nieuwsgierig heb gemaakt. Ik hou heel erg van geloofsbelijdenissen. Dus ik ga stoppen met praten, want ik wil graag met u afsluiten. Met een lied, met een film. En ik vind het zo'n mooi geloofsbelijdenis. En dat gaat over, u ziet het vanzelf wel. Ik denk dat u hem wel kent. Ik vind het altijd ontroerend mooi. En daarna, oh ja, sorry, daarna even voor de collecte. Er staan twee bakken, als goed is daar eentje en daar. U weet inmiddels hoe we het doen. Na afloop houden gepaste afstand en van hart tot hart wel verbonden. En er wordt koffie, thee en wat u wilt verder rondgebracht.
Deze hoef ik niet meer te zingen, die kun je zelf zingen. Zo goed is deze.
Thank you.
Nou, ik word altijd helemaal sprakeloos van zoiets. En die grote goede God en zijn Zoon Jezus Christus. Ik zegen u met zijn goedheid, zijn liefde, zijn aanwezigheid, zijn trouw over uw leven. Ook de komende week. Amen. Nou, ik hou de spanning er nog even in. Wij gaan half oktober als oudste raad even kijken hoe gaat het elders in het land. Heeft de RIVM nog nieuwe regels en voorschriften, dus dat laten we u weten. Stel dat u zegt, ja, maar zo lang kan of wil ik niet wachten. Nou, dan heb ik goed nieuws voor u. Wij kregen een mailtje, wij, de oudste raad, van Toon van Hoorn uit Alphen. Ik lees u mee even voor. Lieve mensen, op zondag 4 oktober hebben wij, dus volgende week zondag, 's middags, dus dan kunt u 's morgens hier komen en 's middags als u dat wilt naar Alphen, want ze hebben daar een open luchtdienst, letterlijk. Die vindt plaats op een voetbalveld daar. Ik zal u zo vertellen als u interesse heeft. U gaat niet voetballen, maar u gaat zingen natuurlijk. Hè. Niet schreeuwen in het stadion, hebben we allemaal geleerd. We nodigen jullie uit en de gemeenteleden, dus wij allemaal, van harte om dit feest mee te maken, schrijft Toon aan ons. Het wordt een dienst met veel zingen. Kinderen en jeugd krijgen ook de aandacht. Met elkaar verwachten een mooi feest voor de Heer. Inschrijf jezelf vereisten in verband met de coronaregels. Dat kan iedereen persoonlijk doen op de website van de gemeente in Alphen. En dan kunt u doorklikken en zich aanmelden. Ik zal zorgen dat wat ik u net vertelde, dat er bij Rita op de boekentafel een uitdraai ligt en bij de garderobe ook even wat u dan moet doen. Als u denkt, Roel, geef me even die website en dan lukt het mij verder wel als ik interesse heb. www.vechtenark.nl en dan zoekt u gewoon even volle evangelie gemeente Alphen, dan verschijnt die wel. En het werkt heel simpel, zelfs mij lukte het. Nou, dan verschijnt er op het scherm wat je moet doen. En dan vul je gewoon in dat je interesse hebt en dat je graag wil komen. En dan wordt u aangemeld, dat is gewoon in verband met het aantal deelnemers. Zodat ze het goed kunnen doen. Dus als u denkt, ik wil zingen. En het soort liederen wat wij hier zingen, zingen ze in Alphen ook. Volgende week zondagmiddag om 3:00 in Alphen. Dus staat u vrij, u bent uitgenodigd.